En die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 91 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 91, de eerste vier versen.
Thank you.
gebed des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 16. En hij zeide ook tot zijn discipelen: was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had, en deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zeide tot hem: Hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En de rentmeester zeide bij zichzelf: Wat zal ik doen? Dewijl mijn Heer dit rentmeesterschap van mij neemt, graven kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen zullen ontvangen. En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldeisers zijns Heer en zeide tot de eerste: Hoeveel zijt gij mijn Heer schuldig? En hij zeide: 100 vaten olie. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastig 50. En daarna zeide hij tot een ander: En gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide: 100 mudden tarwe. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtig gedaan had, want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En ik zeg u lieden, maakt u zelf een vrienden uit de onrechtvaardige mannen, omdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw, en die het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in den onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? En zo gij in eens ander goeds niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben. Of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Hij kunt niet God dienen en de mammon. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren, en zij beschimpten hem. En hij zeide tot hen: Zijt gij, gij zijt het die uzelf rechtvaardig voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. En de wet en de profeten zijn tot op Johannes, van die tijd daar wordt het koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelfde. Het is lichter dat de hemel en aarde voorbij gaan, dat dat één titel der wet vallen. En een iegelijk die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel. En een iegelijk die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel. En er was een zeker rijk mens en er was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dagen vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor de poort vol zweren. en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die daar van de tafel des rijken vielen, maar ook de hondekens kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water doop en verkoel mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijk zet kwade en nu wordt gij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles tussen onze in uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. En hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuigt, opdat ook zij niet komen in deze plaats de pijniging. En Abraham zeide tot hem, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waar het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen tot zo'n schriftlezer. Dan zoeken wij de zeer aangezicht en gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt grote voorbeelden gegeven, ook uit het dagelijks leven, hoe het zal zijn in het Koninkrijk Gods. We zitten hier nog onder het woord en we kunnen er nog hard op slaan. Als wij de tijd niet uitkopen, dan zal de eeuwigheid ons zeer boos zijn. Want de bozen die komen daar waar wening is en knersing der tanden. Gij geeft elk mens nog een tijd om zich te bekeren, om u aan te roepen. Want we voelen van nature niet eens onze nood. En er staat een eeuwige vlam voor de deur. Als we ons daarvan onttrekken, als we ons onttrekken van de ware godsdienst, als we ons onttrekken van dat roepen tot u, want de mens is zodanig hoogmoedig dat hij nog weigert om tot zijn schepper om ontferming te roepen. Hier, we hebben alle rechten verspeeld. We hebben maar één recht, dat is onze welverdiende straf. En mochten we dat wonder kennen, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striem is ons genezing geworden. Uw kruis zet overal ongeldig op. Alles wat God en Christus niet is, ongeldig. En wat is er allemaal niet ongeldig in deze wereld? Van geen waarde. De kranten zijn er dagelijks mee gevuld met dingen die geen waarde hebben. En dan ook nog op een vervalsende manier, want het is in onze dagen al leugen en bedrog all over the place. Maar uw woord blijft de waarheid, want uw woord is de waarheid. En het zal geen duimbreed wijken, het blijft tot in de eeuwigheid. En daar moet ieder schepsel zich aan onderwerpen. Het zij geveinsd, gewillig, in het door Christus gewillig gemaakt. Heer, mochten we dat woord, mochten dat de uitgangen van ons hart zijn. Mochten dat een lamp voor onze voet zijn, licht op ons pad. Mocht dat de zaligheid in ons hart openbaren. En mochten we daarin bevestigd worden, Heer, o. Deze wereld gaat voorbij, het is in alles te zien. Het is in alles te merken, uw voetstappen worden reeds bekend. En uw ware volk zal uitroepen, o, kom haastig, Heer Jezus, kom haastig. Dat gij er werkelijk haast mee maken zoals gij het hebt gezegd, zie ik om haastelijk en mijn loon is met mij om liegelijk te vergelden nadat zijn werk zijn zal. O, mocht ons werk dan niet ijdel bevonden worden, maar in u bevonden worden, opdat het blijven tot in de eeuwigheid in Christus. Heere, gedenk de weduwe en de wezen, de arme, de eenzaam. Degene die geen helper hebben. Er zijn er zoveel in deze wereld die geen helper hebben. Die grote helper, o, gij mocht u zelf nog openbaren. En gij mocht er nog vele toebrengen, ook. Dat oude bondsvolk der Joden, gij mocht het doen ontwaken in deze schrikkelijke dagen. Waarin ook het volk Israël meedoet, meedanst met de illuminatie. Het wordt in de regelmedia alles verzwegen, verdraaid, vervalst. Satanisten worden in de hemel gezet. En uw volk wordt veracht en belasterd. Maar indien ze de meester Beelzebub hebben genoemd, hoe dan zijn knechten, hoe dan zijn kinderen. Heren, mochten we schuilen in uw wonden. Die verzoenende wonden van Christus, om in zijn doorboorde handpalmen gegraveerd te staan. Mochten we daarvan verzekerd zijn. En dat gij zegt het hier in dit hoofdstuk. De geweldige, de stormen de hemel met geweld. Heren, zie nog op ons neder. Gedenk de kleine kinderen, het ongeboren leven. De moeders die in deze dagen zwanger zijn. O, gij mag ze weer houden om die killerspuit te nemen. Want hoeveel kinderen worden er ook in, op deze wijze in de moederschoot vermoord of met invaliditeit geboren. Het verstand is weg. Er is geen verstand meer op deze wereld. Wees gij ons verstand, onze wijsheid, onze gerechtigheid, onze heilige making, ja, onze volkomen verlossing. Ga ons met uw heiligt voor. We bidden het u, Heere, in de naam van onze Heer Jezus Christus, om Jezus wil het daarom. Ja, dit is ook weer een hoofdstuk, geliefde gemeente, welke wij dat laatste deel met in afhankelijkheid de serie wensen te verklaren. Maar er is nog wat vooraf gezegd, want er staan heel veel belanghebbende dingen in dit hoofdstuk. Wordt gemeld over de onrechtvaardige mammon. Maak u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Dat moeten we goed verstaan. We kunnen niet met de wereld wandelen. Want wie een vriend der wereld is, wordt een vijand van God genaamd. En het wordt zo bedoeld dat we zonder aanneming des persoons ook zouden helpen waar er hulp nodig is, als het op onze weg geplaatst wordt. Want zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal het u het ware vertrouwen? En die getrouw is in het minste, die is ook getrouw in het grote. En die in het minst onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Nou, dat gaat over de kerk. Want die zijn in het minste al lang niet meer rechtvaardig. Ik hoor een dominee zeggen, hij zegt, nadat hij ziek was geweest, hij zegt, nou, zal ik het alleen maar hebben over de hoofdzaken, niet over de bijzaken. Kijk, daar heb je het nou alweer. Dat is de grootste ontrouw die er maar mogelijk is, want er zijn geen bijzaken in het Koninkrijk Gods. Alles is hoofdzaak. Als je dat niet gelooft, dan moet je eigenlijk ook nog geen christen meer noemen. En dan gaat het verder. De fariseeën hoorden ook wat hij had gezegd. En die waren geldgierig, want dat is de mammon, dat is de geldgod, hè? Dat weten we toch wel. De mammon, dat betekent rijkdom, maar van je rijkdom heb je dan je afgod gemaakt, dus dat is de geldgod. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren, hè? Zij beschimpten hem. Nou, daar zijn ze nou achter, wat dat voor vrucht heeft opgeleverd, de eeuwige rampzaligheid. Niemand hoeft niets gratis te doen, iedereen die krijgt zijn deel. En hij zeide tot hem, hij zei het, die u zelf rechtvaardig voor de mensen, maar God kent uw harten, want Je staat er wel eens versteld van wat een mens allemaal uitkraamt. Maar straks sta je voor God en dan moet je van elk woord, van elk ijdel woord, rekenschap afleggen. Zoals het in het begin van dit hoofdstuk is gezegd, geef rekenschap van uw rentmeesterschap. En dat zal wat wezen als we het allemaal in ons eigen straatje tot ons eigen vleeselijke voordeel hebben aangewend. En niet tot Gods eer. En dan gaat het over de wet en de profeten. Zijn tot op Johannes, dat is Johannes de Doper, want van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd. Zo rechtstreeks omdat Christus gekomen was. En het is lichter dat de hemel en aarde voorbij gaan, dat één titel der wet vallen. Dus als sjoemel je met de wet, daarvan zal het einde zijn de eeuwige rampzaligheid. Want de wet moet volkomen in ons leven worden vervuld. Als je een eenzijdige prediking hoort van het evangelie, geloof, dan speelt men een slachtofferrol en dat predikt men ook. Jegens de wet, die zullen het koninkrijk Gods niet zien. Want als je één titel van de wet laat vallen, dan is zalig worden niet mogelijk. Nee. Want dan doe je af van het offer van Christus. Dat heeft Christus zijn bloed en zijn leven gekost. Want hij is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En dat zal ook in ons leven moeten gekend worden. Dat de wet volkomen tot zijn eer is gekomen in Christus. Dus al die zogenaamde christenen die de wet erbij nemen, die leven niet uit Christus. Dat is wel heel duidelijk. En die van de wet afdingen omdat we er toch niet aan kunnen voldoen. Of net als de fariseeën die claimden dat ze de wet vervulden zoals de rijke jongeling. We hebben gezien dat ze allemaal de wet lieten vallen. Nog niet eens een titel, maar de gehele wet lieten vallen. Want als je één gebod eruit neemt, dan ben je schuldig om de gehele wet te doen. Dat heb ik ook gezegd vorige keer met die zevendaagse Adventisten. God zal dan ook van hun claimen al die andere geboden. Ten volle. Op straffen des drievoudige doods. Als je er één gebod uithaalt om die te doen, door de werken, dan sta je schuldig aan allen. En we staan schuldig aan allen, maar jij gaat niet tot de werken wenden, maar tot Christus. Gij zonen Davids, ontfermt u mijne, omdat we des doods schuldig staan, krachtens de overtreding van de wet Gods, al door onze val in Adam. En daarom die tussenlassing van vers 18, en een iegelijk die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt die doet overspel. Ik begrijp niet dat kerken hierin kunnen sjoemelen. Waarom verbrand je dan niet Gods woord? Hier staat het zoals het is. Een iegelijk die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die worden door alle kerken ingezegend. Opnieuw, in een nieuw huwelijk. Het is niet geldig hoor. God weet daar niet van. Hij zal het aanrekenen als overspel. En een iegelijk die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel. Nou, dat staat in verband met vers 17. Dan laat je de wet vallen. En als je de wet laat vallen, is zalig worden niet meer mogelijk. Nee. Want de wet wordt ten volle verheerlijkt in Christus. Dus als je Christus wil eren, als je uit hem wil leven, dan omhels je de ganse vervulde wet. En dan laat je er één van vallen, dan vertreed je het bloed van Christus. En dan komen we tot het gedeelte van onze overdenking vanaf vers 19. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dagen vrolijk en prachtig. Dat is de kerk van vandaag. En dat is ook ieder mens van natuur in godsdienstig opzicht. Want je moet dit gedeelte, dit is een gelijkenis, maar sommige geleerden hebben ook gezegd dat de Heer Jezus dit voorbeeld opvoert, omdat Lazarus was ook een werkelijk mens. We hoeven daar niet in te graven. Dit hoofdstuk heeft ons alles te zeggen, want in de gelijkenissen van de heiland, Spurgeon heeft ze allemaal in preekvorm samengebundeld, de gelijkenissen van de heiland, er komt heel de leer van Christus aan de orde. Er worden alle facetten van de rechtvaardigmaking, van de heiliging, van de heerlijkmaking, de keten des heils, de orde des heils, komt allemaal in de gelijkenissen aan de orde. En daarom is het geen vereenvoudiging van de leer. Laat ik zeggen, die gelijkenissen moeten niet beschouwd worden als een zondagsschoolverhaaltje. No, no. Nou, want de fariseeën verstonden het niet. Hij preekte in gelijkenissen, opdat zij zich niet zouden bekeren. Want hij gunde hun de zaligheid niet. Zo wordt er niet meer gepreekt, want kijk, Christus wordt namelijk zo voorgesteld, hè, alsof hij heel de wereld wil zalig maken, maar dat is niet de wil Gods, om heel de wereld zalig te maken. Nee, nee. Kijk, er wordt zo gezegd, God wil niet dat er enige verloren gaat, maar dat alle zich zouden bekeren, ja, in het kader van de wil des bevels. Ja, dat moet onderscheiden gepreekt worden, want na de raad des besluits wil God niet heel de wereld zalig maken. Christus zegt, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Dus dat is een particuliere zaligheid. En die wordt ook particulier gekend. En als we het erbij nemen, we zijn kerkgangers, we gaan naar de kerk uit gewoonte of bijgelovigheid. Ja, dat is natuurlijk ook een grote vorm van afgoderij. Hoe ben je hier naar Gods huis gekomen? Heb je wel het besef wat Gods huis is, waar de Heere wil wonen, waar de Heere wil werken? De werkplaats van de Heilige Geest wordt het wel genoemd, jazeker. En we hebben vorige keer gedacht dat de prediking van Paulus, er zat grote overredingskracht in. Dat was natuurlijk door de Heilige Geest. Overredingskracht, want hij overtuigt de wereld van zonde. Dat is nog geen wedergeboorte. Want Agrippa die werd zodanig overtuigd door de overredingskracht in het getuigenis van Paulus, dat hij uitroept, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Maar hij bleef een rijk mens, leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Hij heeft zich niet bekeerd. Hij heeft zich niet bekeerd. En Felix, die ernaast zat, of Festus, ja, daar maakte het helemaal geen indruk op, want die was bijna zijn geweten al kwijt. Die was bijna zijn geweten al kwijt. Het was nog wel mens, in menselijk opzicht, want beide komen tot de conclusie dat Paulus niks had overtreden wat des doods waardig was. En daarom hebben ze hem ook gehoord. Dat was een fair trial. Dat was een fair trial. De beschuldigde naar het Romeinse recht moest eerst verhoord worden. En dan moesten meerdere moesten daarbij zitten. Daarom werd Festus Agrippa ingeroepen. Want die was een rang hoger. Agrippa was koning. En dan geeft Paulus dat getuigenis. En dan noemt hij ook zijn eertijds. Ja, dat is wel een heerlijk getuigenis wat Paulus daar geeft. En als het van onze hand geëist wordt, dan moeten wij daar verantwoording van af kunnen leggen. Hoe de Heere in ons leven dat heeft bewerkt. Ik heb ooit die bekering van Spurgeon uitgegeven. Want er wordt zo wereldwijd wordt er misbruik gemaakt van Spurgeon. Want zijn bekering, ja, daar hangt wel ontzettend gewicht aan. Niet aan de bekering zo als zodanig, maar de Heer heeft hem wel in die diepte, zoals wat Hannah daarvan zegt, de Heer dood en maakt levend, hij doet er hellen nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Nou, daar is Spurgeon wel wat van te vertellen. Maar als hij dan de afgoderij omtrent zijn persoon, hij is maar 57 geworden, hij is gestorven aan de Franse Riviera in een hotel. En het is wel een heel interessant figuur en zijn geschriften kunnen stichten, tenminste als hij ze door het geloof leest. Want heel de wereld maakt misbruik van het ware. Nou, dat zie je natuurlijk in onze dagen van leugen en bedrog. Het ware wordt vervalst, wordt tot leugen gemaakt, want je kunt van Gods woord kun je ook een leugenboek maken. Niet dat Gods woord een leugenboek wordt, want Gods woord blijft Gods woord. Maar als hij het vervalsend uitlegt, als hij het verkeerd verklaart, ja, zielen bedriegen, dat is niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. Om Gods woord recht te snijden, daar hebben we de bediening des geestes voor nodig. En dat is ook gelegen in al die oudvaderpreken. Spurgeon heeft wel 25.000 geschreven preken uitgegeven. Ontzaggelijk wat is die man arbeidzaam geweest. Dan heeft hij nog een verklaring van heel het boek der psalmen geschreven. En in de Franse Riviera was hij altijd bezig om het Nieuwe Testament, om dat van commentaar te voorzien. Ja, heel zijn leven in de dienst des Heren besteed al van zijn jongste dagen af, maar zijn bekering was waarachtig. Hij heeft Arminiaanse uitspraken gebruikt. Waarom zeg ik dit? Omdat ik wil zeggen dat, er is ook een dissertatie geschreven over het leven van Spurgeon door C.A. van der Sluis, PKN-predikant. Maar Spurgeon zou tegen die Seer van de Sluis gezegd hebben: als jij je niet bekeert van die sodomitische kerk, zal God je verdoemen. Want zo rechtvaardig was Spurgeon wel dat hij de zonde niet kon gedogen. Hij is toen lid geweest van de Baptist Union. En daar heeft hij weer afstand van genomen, want van mij had hij daar nooit in moeten gaan, maar goed. Toen zei Seer van de Sluis daarover in zijn dissertatie, hij had die Baptist Union niet hoeven verlaten, want hij kon daar nog wel preken de rechtvaardiging van de goddelozen, maar dat zegt hij van de Sluis alleen om zijn eigen straatje schoon te vegen en zijn PKN-lidmaatschap te rechtvaardigen. Ik weet nog goed, en de jeugd weet dat niet meer, van dat samenwegproces. Ik heb dat heel nauw gevolgd en op een gegeven moment toen dat er doorheen was in 2004, toen zei die Seer van der Sluis, wij zijn meegenomen door ambtelijke besluitvorming. Toen heb ik daarop geschreven, ik zeg, weet je wel wat je nou zegt? Ik zeg, want Christus is door ambtelijke besluitvorming aan het kruis gespijkerd. Dus dat zou je dan ook ondertekenen met je ambtelijke besluitvorming. Kijk, alles wat predikanten nu zeggen, of ze nou hersteld of vorm zijn, want ze zijn allemaal sodomitische kerken. Ze zijn allemaal pro-homo. Daar neemt God niks meer van aan. Want dat is niet meer geldig. Dat is niet een partij meer. Daarmee bewijst men niet van God geroepen te zijn, omdat zich men daar niet van vrij maakt. En die Bijbelse vrijmaking, die vrijmaakplicht, dat houdt wat in hoor. Dan moet je er afstand van doen. Spurgeon hebt dat getrouw gedaan. Hij zegt, nou, er ketterijen worden aangenomen en gelegaliseerd, ga ik uit die Baptist Union. En dat heeft hij ook gedaan, maar dat wordt natuurlijk in die dissertatie allemaal niet vermeld, want dat was natuurlijk gewoon een dissertatie geschreven om punten te scoren. Want die Seer van de Sluis, dat is een geslepen duivel, dat kan ik je wel vertellen. En zo zijn er zoveel, ja, die kerkpolitieke boeken schrijven, allemaal kerkpolitiek, het is niet meer oprecht. Kijk, Kolbrugge en ook Spurgeon, ze hebben nooit een leerstellige verhandeling geschreven. Je moet alles uit hun preken, moet je dat opmaken. Maar luister die preken en als je daar boeken over gaat schrijven, dan zegt Kolbrugge, dan heb je me nooit begrepen. Want Kolbrugge, ja, ik noem nou die namen, dat is me eigenlijk al te veel. Want Paulus zegt, ik wens niks anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar we moeten wel, als het ter sprake wordt gebracht en in het voetlicht wordt geplaatst, ja, dan kun je daar niet over zwijgen. Dan kun je daar niet over zwijgen en dan moet je daar ook wel de toetssteen van Gods woord naast leggen in de prediking. Want mensen komen dikwijls met vragen uit het verleden wat er is geschreven. Maar je moet denken, en dat wil ik met nadruk zeggen, ook ten aanzien van deze gelijkenis, de oudvaders hebben niet in onze tijd kunnen kijken. Daar is weinig of niks van gezegd. Wat er nou gaande is, die totstandkoming van de nieuwe wereldorde, die Great Reset, daar wisten de oudvaders niks van. Die hebben dat ook niet uit kunnen klaren. Dus je moet goed verstaan, die mannen zoals Spurgeon en Kolbrugge, die hebben daar ook niet zich tegen af hoeven zetten, hoewel ze beide ontzettend gewaarschuwd hebben voor het Roomse bedrog, voor de Roomse afval. Daar kan je ook alles in verstaan. De gevaren die nou, en ze gaan ook de kerken niet voorbij, want het wereldwijd, de duivel die maakt zich nou op om alle volkeren te verleiden onder controle van God, want de Heer zegt, ik breng een kwaad over alle vlees. En als je deze gelijkenis dan leest, dan zou je denken dat je niks leest van de dagen waarin we leven. Maar ik heb de laatste jaren zoveel preken gehouden uit Gods woord, waarin onze dagen letterlijk worden getekend, de gebeurtenissen die daar plaatsvinden worden getekend. En er is nog geen ontwaking, want als het maar weer even gaat, als de dreigingen worden afgewend, alle dagen vrolijk en prachtig. Men trekt zich van deze dingen niks aan. Ik heb al gezegd, de predikanten die kunnen allemaal vergeleken worden met Gallio. Hij trok zich van al deze dingen niks aan. Ja, dat is de kerk van vandaag en was een zeker rijk mens. Gekleed met purper, zeer fijn lijnwad, levende alle dagen vrolijk en prachtig. Dat is het leven buiten Christus. Dan moet je eigenlijk niet blind staren op die man wat hiervan gezegd wordt. Nee, dat is een mens buiten Christus. Dat is een mens, een godsdienstig mens wel te verstaan, want dat wordt hier zeker getekend. En de opposit wordt ook getekend. Er was een zekere bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor de poort vol zweren. Dat is de kerk. Dat zijn alle kinderen Gods. Geen één uitgezonderd. En als jij het daar niet aan kunt toetsen, ben je geen kind van God. Want de Lazarus was tot de hel toe vernederd. Dat hoort altijd bij het kindschap Gods. Er heerst nou een godsdienst, rijk en verrijk, hebbende geen dings gebrek. Helemaal ontbloot van het kruis van Christus. Ontbloot van de vervolgingen. Want kijk, een zeker rijk mens was gekleed, purper en zeer van lijnwaad, levende alle dagen vrolijk en prachtig. Nou, dat is niet het leven van Gods kinderen. Dat kan ik je wel verzekeren. We hebben eruit gezongen uit die Psalm 91. En dat is absoluut noodzakelijk, die borgstelling van Christus in de toepassing des harten. Maar ook die vaderlijke zorg in het dagelijkse leven, in de onderhouding daarvan. Ik steun op God mij toeverlaat, dus heb ik niks te vrezen. Nou, er zijn genoeg dingen om te vrezen. En als je buiten Christus bent, dan heb je alle reden om te vrezen. Dus die rijke man, die trok zich van al deze dingen niks aan. Was ook zo'n Gallio. Hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Hij leefde in de wereld. En het is geen zonde om rijk te zijn, maar dan heb je de roeping om de armen te gedenken. En de Heere brengt ze wel op je weg. Want kijk maar, die Lazarus die lag voor zijn poort. Voor ons weer. Maar hij heeft hem nooit gedacht. En zeker nooit in Christus gedacht. Alle dagen vrolijk en prachtig. En dan moet je niet naar buiten kijken. Want dat is ons leven van nature. We leven alle dagen vrolijk en prachtig. We leven naar het oordeel van onze eigen gedachten. We leven naar het oordeel van onze eigen conclusies. En dat wordt je eeuwige ondergang als het daarbij blijft. De mens moet wederom geboren worden. Hij moet als een nieuw schepsel opstaan in Christus. En dan worden je ook je gedachten vernieuwd. Dan wordt ook je geweten vernieuwd. Ja, een wedergeboren geweten, daar is dan sprake van als een mens wederom geboren is. Dan denkt hij niet meer zoals voorheen. Nou, absoluut niet. En je moet nou niet denken dat Gods volk met alle dingen bij God is. Ik heb het vorige keer ook al gezegd. Maar als je met geen ding bij God bent, dan ben je niet wedergeboren. Dan ben je niet wedergeboren, want Gods kinderen brengen alles aan de troon van Gods genade in voor- en tegenspoed. In voor- en tegenspoed. Ja. Kijk maar naar het leven van Agur. Hoe kon die de Heer alles zo eerlijk opbiechten? Hij zegt, Heere, geef me toch mijn bescheiden deel. Het brood mijns bescheiden deels opdat ik niet stelen. Dat was een man van zelfontdekking. En nou wordt alles bedekt. We leven in de wereld, er moet alles gedoofpot worden. Alle ongerechtigheid moet gedoofpot worden. En de zonde, die is tot wet verheven. Allerhande zonde wordt tot wet verheven. Dus als je nou de waarheid nog laat klinken, dan word je ook in de kerken gehaat en vervolgd. Nou, daar heb je Lazarus. Daar heb je Lazarus. Ja, u zegt er staat geen getuigenis wat Lazarus heeft gegeven. Zijn bestaan was een getuigenis. Heel eenvoudig. Want als die rijke boodschappen ging doen, en dan kwam die Lazarus voorbij en dan spookt hij op de grond. Je moet maar denken. Als je nou jezelf hebt leren kennen, dan weet je exact de verhouding tussen die rijke man en die arme Lazarus. Ook hoe dat is gegaan. Weet je exact te vertellen. Alle dagen vrolijk en pracht. Hij baden in de weelde en hij had natuurlijk allerlei wereldse vrienden. Hij gaf feesten, want er staat duidelijk. Lazarus die begeerde verzadigd te worden van de kruimpjes van de tafel des rijken. Meervoud. Die man die had elke dag bezoek. Tuurlijk, die had wat uit te delen, net als die verloren zoon. Welke de erfenis had opgeëist, die had wat uit te delen onder al die wereldse vrienden. Ja, nou, bij die verloren zoon komt er nog een eind aan. Want toen hij al zijn goed had doorgebracht in de wereld, in de zonde, toen begon hij gebrek te lijden. Dat lees je niet van deze rijke man. Toen begon die verloren zoon gebrek te lijden. Dat is nou het eeuwige wonder. Als dat nou geestelijk in ons leven mag plaatsvinden. Want het staat er een hoofdstuk voor, hè? Hoofdstuk 15, dan kun je dat allemaal lezen. En de gelijkenis van die verloren zoon, oh, het tekent werkelijk alle facetten van ons leven, komen allemaal in Gods woord, is dat opgetekend, een mens kan dat zich niet eigenen, hij moet erin geleid worden, hij moet erin getrokken worden, en dat is het werk van de Heilige Geest, want hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou, dat heeft die jongen daar bij die varkensboer, heeft daar een diepe inleving van gehad. Het was over en uit met hem. En dat punt moet in ons leven gekend worden, dat het over en uit is. Schatten mij geheel verloren, ik mocht van geen ontferming horen. Nou, dat kon die arme Lazarus wel vertellen hoor. Hij kon zeggen, mijn leven is in Christus verborgen bij God. Nou, dan ben je de rijkste mens op aarde, maar zo ziet de wereld het niet. Zo ziet de godsdienst het helemaal niet. Want ik heb altijd verondersteld, ook toen de Heer in mijn leven gekomen was, krachtdadig in mijn leven gekomen was, dat je wel, ja, dat je dan zeg maar onder Gods volk kon verkeren en dat je dan daar bijstand van zou krijgen. Nou, als me iets is tegengevallen, is dat tegengevallen. Wat loop je dan tegen de muur op? Ik kende wel Gods volk, want in mijn jonge tijd was er nog veel van Gods volk. Maar dat begon liever van lieverlee te tanen. Je kon ze moeilijk vinden. Nou kun je ze bijna helemaal niet meer vinden. Ondanks wat men claimt in de kerken. Wij zijn des Heren volk. En de Heer heeft gezegd dat de poorten der hel de gemeente niet zullen overweldigen. En dat doen ze net alsof ze zich kunnen vergelijken met de gemeente die ontstaan zijn onder de prediking van Paulus. Het is gewoon godslasterlijk. Want het is allemaal zo ermee geworden wat de kerkklok slaat. Hoe is het mogelijk dat alle dominees daarmee hebben ingestemd? En dat ze dat allemaal laten gaan. Er wordt geen censuur meer gepleegd. Dus dat betekent ook, er zijn niet alleen Gods knechten niet meer te vinden. Maar als de censuur ontbreekt, dan ontbreekt ook de liefde Gods. Dus dat kun je altijd gelijk zetten. Eén op één. Ja. Er komt ook geen ontwaking. Er komt ook geen ontwaking, want ik ben er zo zwanger van geweest. Ik heb er een hartaanval aan overgehouden. Maar er werd tot baren gezegd, hou op met wenen, want wat gij verwacht komt niet. Nee, de Heer komt met zijn oordelen. Want nou is de maat vol gezondigd, de Heer komt met zijn oordelen. In heel het refeldom van nog op vakantie, je komt erachter dat je je oordeel dubbel zo zwaar maakt. Dubbel zo zwaar. Want als je de tijd niet uitkoopt, terwijl de dagen boos zijn, die zijn er zo boos. We hebben dat natuurlijk met artikelen al uitgeklaard. De reformatorische media is aan het liegen geslagen. Liegen, leugen, leugen en bedrog. En de dominees die strijken dat allemaal glad. Ze stemmen erop en ze bidden ervoor. Als je voor de onrechtvaardige mammon, zoals er hier in dit hoofdstuk in het begin wordt gesproken, en je gaat ermee hand in hand, dan ben je een vijand van God. Dan ben je puur vijand van God. Het is niet te geloven, die ontmaskering van zaken, die exposing van zaken. De Heilige Geest bewerkt dat in het leven van ieder kind van God. De een heeft meer ontdekking als de ander. Het meer zelfkennis als de ander. Het meer Christuskennis. Want het geloof is ten dele. Je hebt geloof van zuigelingen. Je hebt geloof van jongelingen. En je hebt geloof van vaders in de genade. Maar allemaal hebben ze één ding gemeen. Allemaal hebben ze één ding gemeen. U kiest mijn hart eeuwig tot mijn koning. En dan leven ze uit. De wandel kun je toetsen. Hoewel alle stappen niet in het rechte spoor zijn. Maar je kunt toch de wandel toetsen. Want die momentopnames van het vallen in de zonde. Daar brengt God ze al zijn ware kinderen mee in berouw voor hem. Als dat niet meer gekend wordt, mensen, je kent geen berouw, dat wenen over, dat bitterlijk wenen over de zonde. Nou, forget dan je kindschap, want dan maak je eigenlijk maar wijs wat je gewoon in werkelijkheid niet kent. Een mens die zoekt maar in een droomwereld te leven, want je moet de dominees er maar eens mee confronteren met de waarheid in onze dagen, met de realiteit van het leven. Het is ontzettend, voor mij persoonlijk is dat een ontzettende gewaarwording dat de Heer alle geesteslicht heeft weggenomen. En als je nou nog positief blijft denken over de mens, Nou, dan heb je nooit je slag ten dode gehad. Dat kan ik je zo wel vertellen. Want er valt van de mens niks positief meer te zeggen, tenzij die zijn werk doet in het Koninkrijk Gods door het geloof, krachtens de roeping Gods. Ja. Zijt mijn navolgers, zegt Paulus. Welke dominee zou het kunnen zeggen? Ik heb het wel eens een dominee horen zeggen. Ik ben gelijk naar hem toe gegaan. Ik zeg, dit loopt in de hel uit. Met je, wees mijn navolgers. Dit loopt in de hel uit. Waarom? Omdat ze de wet erbij nemen tot zaligheid. Ze nemen de wet erbij. En toen was het, ja, dat was nog allemaal rechtzinnige praat, maar kan de toets van Gods woord niet doorstaan. Het leven uit Christus is een leven onder het kruis. We zien dat in deze geschiedenis van de arme Lazarus, die had zoveel bewegingsruimte niet meer. Tante Lene zei dat altijd, nou die kunnen nog vooruit hoor, die kunnen nog hierheen, die kunnen nog daarheen. Niet onder het kruis, niet onder het kruis. Want onder het heilige kruis, dat is een weg achter de Heer Jezus aan. Dat is een weg die wordt verzegeld door de Vader omdat ze zuchten onder het oordeel vanwege de vermenigvuldiging van de ongerechtigheid. Als je dat niet kent, ben je niet een kind van God. Dus er zijn zoveel kentekenen. Ja, dat brengt de vernedering met zich mee. Dat brengt de vernedering. Christus heeft zich tot de hel toe vernederd om onze zonde weg te dragen in de zeven eeuwige vergetelheid. Als je daar niet gedurig je wandel in kunt vinden achter die gekruisigde Christus, onder het kruis, het leven onder het kruis, forget it. Dan leef je alle dagen vrolijk en prachtig. Als jij het daar nog boven kan verheffen, onder het tot de hel toe vernederend kruis van Christus, want dat is altijd tot de hel toe vernederend, maar daarin wordt de genade zodanig gesmaakt en naar waarde geschat, ja, dat je uitroepweg wereldweg schattig, je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Maar deze mens, deze rijke mens, dat wordt natuurlijk niet gespitst op die mens die hier beschreven staat, maar op alle mensen buiten Christus. Op alle godsdienstige mensen buiten Christus. Er is ook een dominee, is daar absoluut aan onderworpen, want dat zijn allemaal rijke mensen. Die ondervinden geen vervolging, die ondervinden geen smaad. Die kunnen nog heen reizen waar ze willen, preken waar ze willen, alle deuren zijn open, alle preekstoelen zijn open. Dat is niet de weg Gods hoor. Dat is niet de weg Gods. Want als je God mag vrezen, gaan alle deuren weer dicht. Ja. En de Heere weet je wel een plaats te geven. De Heere weet je wel een stem te geven. Want hij zegt, ik heb u geopende deur gegeven. Die niemand kan sluiten. Maar dat hebben die predikanten helemaal niet nodig. Want alle deuren staan bijvoorbeeld open. Nou, en het volk hoort het gane. Want het volk hoort gane de leugen verkondigen. Kijk, in mijn jonge tijd was er veel van Gods oude echte volk. En als dan een predikant mis had gepreekt, gingen ze naar de consistorie. Ik weet het uit mijn eigen leven. En dan gingen ze die predikant bestraffen in zere naam. Nou, dat is helemaal zoek hoor. Dat is helemaal zoek. Want het is zo'n hiërarchische afgoderij geworden. Daar lusten de honden geen brood van. Daar lusten gewoon de honden geen brood van. En dan allerhande zonden getestend. Het heeft mij ontzet. Het heeft me aangegrepen. Dat dominees. Dat donorschap niet onder censuur zetten, want het is punt 1 pure zelfmoord. Het is echt puur, je wordt op die donortafel vermoord. Dan pas sterf je. Dan pas sterf je. Want van dode mensen worden geen dode organen gecollect. Het is ook bewezen door gewoon liberale wetenschappers. Dat is een killing table. En dat komt helemaal in de kerken zelfs niet ter sprake. Ongelooflijk. Dat zijn wel eikpunten. Hè? Dat zijn wel eikpunten. Want als je denkt, ja, er zijn nog wel goede dingen. Nou, dan ben je echt een godslasteraar. Er zijn geen goede dingen in de kerk. Want als het fundament verrot is, dan is alles verrot. Dat moet je goed in ogenschouw nemen. Ook in je eigen leven. Al begin je niet op het fundament te bouwen. Nou, houd er dan gelijk maar mee op. Want dan stort heel dat kaarthuis in elkaar. Een mens moet de kosten overrekenen. Wat begin je aan? Wat begin je aan? De Heer Jezus zegt het zelf. Als je de kosten niet overrekent, je begint een toren te bouwen. En halverwege stop. Ja, dan zou je bespot worden. Dan zou je bespot worden. En een mens die bouwt wat torens. Torens, zijn eigen torens van Babel. Dat doet Van der Steyn al elke dag in de Tweede Kamer. Zijn pulpit is de toren van Babel. Want anders zou je daar niet wezen in die Tweede Kamer. Daar kun je de eed niet voor afleggen. Dat is mijn eed jegens Gods woord. Het is allemaal, wordt het in de kerken niet genoemd. De dominees stemmen erop, ze bidden ervoor, ze collecteren ervoor. voor al die ongerechtigheid. Ik heb het de DNSP twee koppige Baalmonster genoemd binnen het Reverdom. En dat is waarachtig waar wat ik zeg. Dat is waarachtig waar. Daar is God niet van gediend hoor. En nou komt hij met zijn oordelen. Het eerste zwaarste oordeel is dat alle geesteslicht wordt weggenomen. Als dominees ooit door de bediening des geestes hebben gepreekt, dat wordt allemaal weggenomen. Ze kunnen een zaak niet meer beoordelen. Ze kunnen niks meer beoordelen. Alles wat ze zeggen kun je overboord gooien. Met Gods woord. Met Gods woord. Ik heb die dissertatie van Seer van der Sluis een paar woorden van gelezen. Nou, ik hoef het tot helemaal niet te lezen, want het begint in de verrotting en het eindigt in de verrotting. En volwerpelijk kan hij daar nog wel mooie dingen zeggen, maar ik geef daar niks voor, want als je tot aan je oksels in zo'n sodomitische kerk opereert, dan neemt God niks meer van je aan. En dan zal ook blijken, want ik hoef het kindschap er niet aan te verbinden of eraan te ontnemen. Maar als je daarin kan leven, Spurgeon kon het niet. Maar ik kwam in Parijs voorbij een homohuis. Hij ging naar binnen en zegt, als je je eigen niet bekeren, zal God je verdoemen. En nou wordt alles celibitair verklaard. Ook als de praktijk eruit barst. Kijk maar naar die Reefel Anders. Kwast. Ja, hij leeft al niet meer. God heeft dat oordeel in zijn leven al vertrokken. Er wordt geen woord meer over gered. Er wordt helemaal geen woord meer over gered. En kijk eens, Van der Vlies wordt in de hemel gezet. Ik geloof er absoluut niks van. Als je homohuizen kan openen, dan is de hel je deel. Want dan heb je alle dagen vrolijk en prachtig geleefd. Ook zelfs wat Spurgeon zegt over John Wesley. Hij zegt, nou daar geloof ik toch van dat hij een kind van God was. Met al zijn ketterijen, die neem ik niet voor mijn rekening, zegt hij. Maar er was geen man die zo heilig leefde als hij. Nou, ik geloof daar absoluut niks van. Want John Wesley heeft niks anders gedaan dan de leer van Christus overtreden. En daarvan zegt Gods woord, wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Moet ik dat dan aanpassen? Dat weiger ik te doen. In de naam des Heer Jezus. Nou, dat neem ik niet over. Daar kun je niet over nemen. Want Gods woord geeft daar duidelijke uitsluiting in. Dat is niet een momentopname. Hij heeft heel zijn leven de verkiezing geloofd. Hij heeft heel zijn leven, heel zijn preektournee, Arminiaans gepreekt. De vrije wil van de mens gepropagandeerd. Ik zei bedankte. Huntington die wierp al die Arminianen overboord. Dat zijn niet godsknechten. Nou. En wat het in onze dagen, het is natuurlijk, het Arminianisme slaat de Reformkerken de schoorsteen uit. Hoort het maar. Het is allemaal de mens in beweging zetten. En was het dan nog krachtig de claim van de wet? Kijk, wat is spreken? Paulus had zoveel overredingskracht in zijn prediking. Hij zette Agrippa, hij was niet onvriendelijk, maar hij zette Agrippa toch wel voor de rechterstoel Gods. Geloof gij de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. Dus daar kon hij ook niet meer omheen. Daar kon hij ook niet meer omheen. Je moet denken, Paulus die preekte hem zodanig in het nauw, dat hij uitriep, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Zo moet de prediking zijn, ook voor de huichelaars, dat ze dat uitroepen. Er zit er zoveel overredingskracht in de prediking, en dat is allemaal geesteswerk. Dat is allemaal geesteswerk, maar daar zorgt de Heilige Geest voor dat die overredingskracht erin zit. Maar de Heilige Geest is zo soeverein, dat hij het bij Festus, die overredingskracht, niet in zijn hart openbaarde. En bij Agrippa kwam het niet verder, kwam het niet tot de overbuiging des Heilige Geestes. Daar is God soeverein in. Maar wel zodanig dat hij het moest bekennen dat het allemaal goddelijke waarheid was wat Paulus daar aan getuigenis gaf. Het was feitelijk geen preek, maar het was een getuigenis. En zo moet het wel zijn, hè? Want de Heer heeft alle gewetens mee. Zo moet er gepreekt worden dat alle gewetens ook overtuigd zijn dat de waarheid gepreekt wordt. Want daar geeft de Heilige Geest getuigenis van. Ook in de onbekeerde. Ja, dat was een zeker rijk mens. En was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dagen vrolijk en prachtig. Nou, dat wordt je tot een last. Als je die pijl, tenminste die pijl van de Allerhoogste, uit de Allerhoogste pijl koken. Als je bent doorschoten, dan wordt dat je een last. Dan zeg je, nou heb ik mijn hele leven al in dienst van de duivel besteed. Daar is deze man nooit achter gekomen. Want hij is gestorven in zijn zonde. Dat zal toch wat zijn. Als je zo'n getuige aan je poort hebt zitten zoals Lazarus. Hij is nooit door de knieën gegaan en heeft Lazarus nou eens gevraagd, vertel me nou eens het geheim der zaligheid. Dat lees je tenminste niet. Daar was hij helemaal niet geïnteresseerd in. Hij wist het. Hij kon op elke raadsel kon hij een oplossing geven. Hij kon in alle problemen kon hij dat met geld gladstrijken. Ja, alle mensen op de hand. Politiek een aanzienlijk figuur. Maar het kruis van onze Heer Jezus Christus zet op al die zaken waardeloos. En als je die dingen nou bij God vandaan, de ijdelheid van dit leven. Nou, dat kon je zien aan het leven van Lazarus, de ijdelheid van dit leven. Lazarus, die was door de wet aan de weg gestorven. Dat was nou een kind van God, die was aan het einde gekomen van al zijn kunnen, denken, kennen. Hij hoefde het ook niet meer, want Christus was hem alles geworden. Alles geworden. Hij begeerde wel verzadigd te worden van de kruimkens, want je moet maar eens echt honger hebben. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Nou, dat was nog zijn enige troost, tenminste, in menselijke zin. Want je moet denken, zweren, we lezen in het leven van Job. Hij moest scherven ter hand nemen om zijn zweren te schrapen. Want dat bracht die melaatsheid. Dat bracht zoveel jeuk teweeg. Een hel op aarde. Een hel op aarde. Ja, nou, Gods volk krijgt een hel op aarde. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wat wil je nou, kinderen? Wat wil je nou? Hier met de rijke man delen in alle rijkdom, pracht en praal. Of iets minder. Iets minder. Er zijn ook een hoop arme mensen die leggen al in de eeuwige rampzaligheid. Omdat ze zich niet hebben bekeerd. Omdat ze nooit geestelijk arm geweest zijn voor God. Dus je moet nou niet denken dat er alleen maar rijke mensen, onbekeerde rijke mensen in de hel liggen. Nou, zo is het niet. Nee. Hier wordt getekend een mens, zoals ook in Openbaring geschreven staat in de brieven naar de zeven gemeenten in Klein-Azië. Verrijkt en geen dings gebrek hebbende. Rijk en verrijkt en geen dings. Zo wordt het hier ook bedoeld. Een zeker rijk mens, levende alle dagen vrolijk en prachtig in de weelde. Purper en zeer fijn lijnwaad. Dat wordt er nog extra bij geschreven. Want voor dat lijnwaad wat er hier staat geschreven, daar gaf men goud voor. Zoveel was dat waard. Zoveel was dat waard. En purper was ook een ontzettend duur soort kledij. Een stof, we weten het van Lydia de purperverkoopster, dat bracht veel geld op. En zij had een eerlijke handel, daar gaat het niet over. Het is ook niet verboden om rijk te zijn. Abraham was ook rijk, maar hij gaf Melchizedek de tiende. Hij had alles over voor de dienst van God. Kijk, daar wordt het echt naar getoetst, daar denk ik er goed om. Of je leven in Gods dienst besteedt. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor de poort vol zweren, voor de poort van de rijken. In het portaal, zou je kunnen zeggen. Vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimtes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Ja. Nou, je moet het in geestelijke zin verstaan, dat is het leven van Gods volk. Lazarus, je leest niet dat hij vrienden had op aarde. Je moet dat niet absoluut verstaan, want de Emmersgangers waren nog met z'n tweeën. De apostelen, die waren eerst met de Judas hen verlaten had en Christus verraden, waren ze met z'n elven, later weer 12. Maar ze gingen alle 12 hun weegs. Dus dat is ook uit elkaar gegaan in die zin, in letterlijke zin, niet in geestelijke zin. Want op het apostelconvent kwamen ze weer een keer bij elkaar, maar die ontmoetingen waren niet regelmatig, waren niet regelmatig. Ze zijn alle tot het heidendom gegaan, behalve Petrus, die was apostel der Joden. Bartolomeus is naar India gegaan en we kunnen dat nog verder onderzoeken. De zendingsreizen van Paulus, nou, er waren niet altijd 11 apostelen bij. Nee, bijna nooit. Bijna nooit. Paulus had wel een Silas en die is hem tot de dood toe trouw gebleven. Maar toch een eenzaam leven, toch een eenzaam leven. Een zelfverloochenend leven. We hebben vorige keer gezegd dat Paulus zijn eigen omstandigheden nooit in aanmerking nam. Hij deed alles ten eerste voor de ere Gods en voor de zaligheid van de gemeente. Want daar ontzei hij zichzelf bijna alles. Hij nam een traktement dan om geen aanstoot te geven. Wat een zelfverloochenend leven. En als het nou in ons leven allemaal op ons eigen ik gericht is, wat, ja, dan ben je wel te beklagen. Maar er moet wel schielijk een eind aan komen, want deze wereld gaat schielijk ten grond. Gaat echt schielijk ten grond. De Heere komt, hij komt op de wolken. En waar ziet Gods ware volk, daar ziet dat Lazarus volk naar uit. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Dus dat is heel duidelijk wat de staat van Lazarus is geweest. Dat was de staat in het koninkrijk Gods. Hij leefde in het koninkrijk Gods. Met al zijn zweren, met al zijn aanvechtingen, met al zijn verdrukkingen. En met al zijn eenzaamheid. Hem was een beter lot bereid. Zijn heilzon was aan het dagen. Dan zullen we er eens van zingen, gemeente. En wel van dat vijfde en zesde vers. En dan moet je dat zodanig zingen dat ook Lazarus daarin meezingt. Het Lazarus volk mag deze versen zingen. 5 en 6. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. En 6. Zij zullen u, Gods gunstgenoot, naar zoogste wel behagen. En wat er verder volgt. 5 en 6. Psalm 91. daarmee spreekt van de wereld en de godsdienst in de kerken en Gods volk buiten de legerplaats. Dat is wel heel duidelijk. Want Lazarus lag aan zijn poort. Het was buiten de legerplaats. Hij leefde niet onder het dak van die rijkemanshuis. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Dat zal geschieden met elk kind van God. Een leger van engelen staat gereed om Gods volk ten hemel te dragen. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als zij in de hel zijn ogen ophief, zijn in de pijn. Dat zal toch wat wezen, geliefde. Altijd godsdienstig geweest, alleszins godsdienstig. Met een grip, misschien wel gedacht of uitgeroepen, hij beweegt maar bijna een christen te worden. En als je dan in een betoverde droomwereld leeft, dan meen je zelfs nog dat je een christen bent en dat je een waar christen bent. En dan neem je alle kenmerken uit je leven, niet uit Gods woord. Klopt. En eigenlijk komt hem bij de toetsteden van Gods woord niet doorheen. Maar is dat nou ook je leven? Als Gods volk, als het groene hout zich dagelijks moet toetsen aan het woord, als ook die toetsstenen hen tegemoet komen. Heb gij mij lief, Petrus, werd in de zeven Tiberias, er werd zo'n toetssteen aangelegd tot drie man toe, Simon, zoon van Jonas, heb gij mij lief. Maar dan kan er niet omheen, dan moet antwoord op komen. En Petrus gaf er antwoord, ja Heer, gij weet dat ik u lief heb. Daar was de liefde des vaders, daar was de liefde Gods in Christus de oorzaak van. Want wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ook de derde keer ook, toen brak het hart van Petrus, want ja, toen werd hij zo aan zijn verloofding herinnerd. Hij gezegd, Heer, gij weet nou alle dingen. Kijk, dat is nou een privilege van Gods volk, dat ze een beroep mogen doen op de alwetendheid van Christus. Op de alwetendheid des vaders, op de alwetendheid des Heilige Geestes. Oh ja. En in die troost leefde Lazarus, de arme Lazarus, aan de poort der rijken. Want die enige troost bij de leven en sterven, ja, anders had zijn ziel niet gedragen in de schoot van Abraham. Daar was hij aan deze zijde van het graf van verzekerd. Zijn ellende lag voor rekening van zijn getrouwe zaligmaker. Zijn zweren, van binnen en buiten verkankerd, lag voor rekening van die getrouwe zaligmaker. En die honden die zijn zweren lekten, dat zijn de broeders. Dat zijn niet in werkelijkheid honden, dat zijn de broeders. Als je nou werkelijk onder het kruis verkeert van onze Heer Jezus Christus, op dat smalle pad des levens, dan geeft de Heer ook niet meelopers, maar lastdragers, broeders die in dezelfde situatie verkeren, ook onder het kruis van Christus. Ja, die kun je elkaar geen kwaad doen. Ja, die gaan elkaar troosten, die gaan elkaar sterken, die gaan elkaar in alles bijstaan. Dat is dan geen vraag meer. Ik zou haast zeggen, dat geschiet automatisch. Dat is een automatische vrucht des geestes. Om de broeders te gedenken, je kan ze haast niet meer vinden in onze dagen. Maar ik zei dit wel vertellen, ik heb dat ook wel gade geslagen onder Gods volk. En die was elkaar tot een hand en een voet, ook in het dagelijkse leven. Want die zaten niet elke dag bij elkaar gezelschap te houden. Er moest ook gewerkt worden. En er was soms hulp bij nodig. En dat werd dan in die automatische wijze vervuld. Als ik uit mijn eigen leven dat moet vertellen, dat je zelfs niks hebt verzocht en het werd gewoon bereid. Het werd gewoon bereid. Nou, ja, kijk, nou is alles opdracht, hè? Nou is alles opdracht, humanisme. Maar de werken die door het geloof geschieden, die geschieden als vanzelf. Want liefde rekent niet, liefde hoeft niet verzocht te worden. Dat is er, of dat is er niet, ja. Maar de rijke stierf ook en werd begraven als hij in de hel zijn ogen ophief. Ja, Gods woord bindt daar geen doekjes om. Zijnde in de pijn zag hij Abraham van verre. Dat kan in werkelijkheid natuurlijk niet. En wat er hier nou voor de rest geschreven staat, die samenspraak tussen die rijke man in de hel en Abraham, dat is in werkelijkheid niet mogelijk. Nee. Die kloof die daar ligt, het wordt ons zo gezegd, Omdat wij alleen maar menselijk kunnen verstaan, in die zin menselijk kunnen verstaan. Gods volk mag daar ook de geestelijke zin in zien. Het wordt eigenlijk zo in de gelijkenis getekend. Als het ware. En dan zei de vader Abraham, dus het was een verbondskind. Anders had hij niet vader Abraham kunnen zeggen. Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water doop en verkoel mijn tong, want ik lijd smart in deze vlam. Dat is natuurlijk heel lichtvaardig uitgedrukt in die zin. Want een druppel water zal in de hel niet kunnen bestaan. En die kloof tussen de hel en de hemel is zo groot dat er ook geen contact, om het nou maar zo te zeggen, geen gesprek tussen de hemelingen en de hellingen zal er ooit plaatsvinden en mogelijk zijn. Dat is niet mogelijk. In werkelijkheid is het niet mogelijk. Maar het wordt ons zo gezegd om ons te doen haasten en spoeden om ons levenswil. Want dat verblijf in die smarten, in die vlam, in die helse vlam, waar wening zal zijn en knersing der tanden, dan kom je niet eens tot de bewustheid om een gesprek te voeren. Denk er goed om. Dat zal daar niet mogelijk zijn. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd. Want Abraham zei de kind, verbondskind, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in dit leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. Nou, dat onderscheid in vers 25, ja, dat moet je op jezelf toepassen. Wat is het nou? Wat is het nou? Leef je nou hier, alleszins godsdienstig, vrolijk en prachtig, want dat gold ook die rijke jongeling, met al zijn vervullen van het gebod. Hij leefde vrolijk en prachtig en hij had geen dings gebrek. Wat ontbreekt mij nog, zegt hij zelfs. Alsof hij zeggen wil, ik zou het niet weten, dat er mij nog iets ontbreekt. Nou, één dingetje, zegt de Heer, verkoop alles wat je hebt en geef de armen en keer herwaarts, neem je kruis op en volg mij. Daar moet je eigenlijk echt aan toetsen of dat nou werkelijk in je leven, dat leven onder het kruis is. Want ja, je kunt elkaar natuurlijk de hand opleggen, maar dat helpt je niet. Je kunt op een begrafenis iemand in de hemel zetten, die er werkelijk niks van kent, dat helpt allemaal niks. Al die preken, die begrafenispreken, die rouwpreken, die in valse zin geschieden. Dat brengt echt geen gewicht in de schaal. Ik heb het ook al aangehoord. Helemaal op valse gronden werd iemand de hemel ingesproken. Ja, nou dat zou je echt niet helpen. Dit is de werkelijkheid. Die man, die rijke man, had zich nooit bekeerd en hij sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn. Zijnde in de hel. En dan wordt er geschreven bij gelijkeniswijze om de fariseeën eraan te ontdekken en van hun voetstuk, van hun sokkel af te stoten. Dat ze in zo'n droomwereld leefden, dat ze dit nog geen eens konden veronderstellen. En daarom preekt de Heer Jezus dit ook voor Gods volk, hoe het met Gods volk gesteld is. Lazarus heb het kwade ontvangen in dit leven en hij wordt nu vertroost. Het onderscheid tussen het helle leven en het hemelleven. Ja, dat wordt hier getekend. En dan nog in bedekte termen, want als je nou denkt dat je nou nog een druppel water kan verlangen in de hel, dan heb je het wel goed mis, want de hel is vol van godslastering. Krijsende duivels, ja, krijsende verworpenen. Daar hebben zijn oudvader een boekje geschreven over de verworpenen in de hel. Nou, en deze gelijkenis, dat is Gods woord. Dat hebben we zodanig te verstaan als er staat geschreven, want ik leid smarten in deze vlam. Je moet je vingerkinderen maar eens bij het vuur houden. Je moet je eigen maar eens ergens aan branden. De hel is miljarden keren erger. En dan moet je het eeuwig in uithouden zonder het erin uit te kunnen houden. Dan moet je eeuwig sterven zonder ooit te sterven. Dat zal wat zijn. Dat zal wat zijn. Nu is het nog de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Wat zou het je baten om heel de wereld te gewinnen en schade te lijden aan je ziel? Schade te lijden aan je ziel. Koop de tijd uit. Ga niet op in de dingen van de wereld. Je wordt hier gewaarschuwd, van Gods wegen. Ik bid u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ik kan ook voor kinderen. Juist voor kinderen. Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. Nou, dan kunnen wij alleen maar verhinderingen zijn. Met al ons aardig en lief doen. En als je dan later ziet dat je kinderen in de wereld uitbreken, dan zeg je, waar heb ik eigenlijk mijn kinderen voor opgevoed? Wat een ijdelheid komt daar ook in openbaar. Dat de mens maar denkt, als ik het nou zus en zo doe, en als er in Gods woord geschreven staat dat je kinderen zijn vruchtbare planten aan je tafel. En ze vallen de wereld in. Wat heb dat voor die vader niet geweest dat die verloren zoon de erfenis opeiste en de wereld in ging. En vader, val wel. Om nooit meer terug te keren. Dat is ons leven, dat is ons alle leven. Wij hebben voor God afstand genomen, voor eeuwig afstand genomen. Om nooit meer met hem van doen te willen hebben. En had de Heer zijn lieve zoon naar deze wereld gezonden. Om die zondaars die hij gekocht heeft met zijn bloed van de vader ontvangen. Om die zondaars in dat voorportaal der hel, zoals Levi daar letterlijk zat, te redden. Op zijn levendmakende stem. En dan hebben we dagelijks, als we dat mogen kennen, als de Heer ons gered heeft, opgewekt heeft uit die helleput van ons ademsbestaan, die levendmakende kracht des Heilige Geestes. Ja, zonder dat kun je niet leven, zonder Christus. Wat moet je nou zonder Christus doen op deze wereld? En zonder een gekruisigde Christus, want het is allemaal kruisloos geworden in onze dagen. Het is allemaal bloedloos geworden in onze dagen. Het is allemaal een geïsoleerd evangelie naar de mens geworden. Waar dominees zich kunnen veroorloven om naar stad naar tot stad te reizen. Ze worden niet vervolgd, hun leven wordt niet bedreigd. Ze weten eigenlijk nergens en nergens van. En daarom hebben ze het ook nergens over. Ze hebben het helemaal nergens over. Want ze waarschuwen het volk niet, want wat er nou in de wereld gebeurt, dat zou ook in de prediking moeten doorklinken. Om des te meer haast te maken jegens de onbekeerde. Om je ziel gered te krijgen. Je hoort het niet. Je hoort het nergens. Die waarschuwing ontbreekt. Nou, en dan ontbreekt ook de censuur. Want je kunt niet een censuur toepassen zonder dat de mensen eerst gewaarschuwd zijn. En als ze dan volharden in de zonde, dan komen de trappen van de censuur ter sprake. Als dat allemaal ontbreekt, wat is de mens mee bezig om dan nog maar kerkje te spelen? Je bloed zou toch bevriezen als je nou werkelijk weet wie God is en wat er aanstaande is. De eeuwigheid breekt aan. Ongelooflijk dat mensen zich niet bekeren, maar dat geschiet ook onder een rechte prediking. Want dat zie je in het getuigenis met Paulus. Festus trok zich er niks van aan. Festus die werd helemaal niet bewogen in zijn geweten. Maar Agrippa wel, Agrippa wel. Gij beweegt mij bijna aan christen te worden. Ja, bijna is nog niet geheel. Als je zegt door de telefoon, ik ben bijna thuis, dan ben je nog niet thuis. Kan er nog alles gebeuren, je kan nog verongelukken zelfs. Ik ben nog niet thuis. Zo moet je wel leven, in de afhankelijkheid des Heren. Heren, ga mij toch in alles voor, want alle stappen die ik doe, zijn allemaal verkeerd. Allemaal verkeerd. Dat kruis van onze Heer Jezus Christus, een leven onder het kruis. Dan pas zie je de ijdelheid van de dingen in je leven. Van alles, van heel het leven, van heel de wereld, de ijdelheid. En de ijdelheid vergaat. Er blijft niks van over. Al die miljonairs van 100 jaar geleden, die zijn er al niet meer. En ze hebben er geen dollar van mee kunnen nemen. Niks. Nou, de fariseeërs die waren geldgierig en die beschimpten hem. Dat zitten ze nou al eeuwen uit te benen in de hel. Bij die rijke man. Wat hebben we niks gebaat, al die gierigheid en die grijpgrage vingers. Wat baat je dat? Als je de gehele wereld zou winnen en schade leiden aan je ziel. Dat zou je niet baten. We kunnen de rest van deze geschiedenis allemaal niet uitklaren. Maar het is duidelijk, Abraham die weer spreekt, die rijke man, is een droomgedachte. Dat zal toch wat zijn. Het wordt er zodanig voorgesteld. Hij weet het veel beter dan Abraham. Hij zei, nee vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Ja, wat help je dat in de hel? Wat help je dat in de hel? Wat help je dat als je maar, want die rijke man, dat moet ik ook zeggen, die was een vervolger van de arme Lazarus. Dat is de kerk. Christus moest veel verworpen worden door de ouderlingen en schriftgeleerden. Dat gaat in elk leven van Gods kind op. Als je dat niet ondervindt, die dominee van Dieren, die zei ten aanzien van die ouderling Kogi, dat was een man, Toen die hem begroef, die had geen vijand. Ik zeg, dan is het geen kind van God, want Gods volk barstende vijanden. Ja, ik moet het maar streed, moet ik het dan maar overheen zeggen. Hoor. Want met al die sprookjes, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat is allemaal Gods lastering. Gods volk tekenen zonder vijanden. Ontzettend. Ontzettend wat er in onze dagen allemaal, ja, het is allemaal integer. Je ziet het aan die Steve de Bruin. Hij praat op een heel integere wijze en het is allemaal echt uit de mond van de duivel. Het is net of ik de duivel hoor. Als die koningin Elisabeth het ware geloof toedenkt en dat zij een waar christen was. Nou, heel de hel schaterlacht. Heel de hel schaterlacht. Wat een onzin! En het is ook godslasterlijke onzin hoor, want als je antichristussen de hemel inzet, dan werp je Christus in de hel. Dat doe je in feite. Dat doe je in feite. En je zal er bij God niet doorheen komen. En er is geen dominee die het opmerkt zelfs. De grootste ketterijen kunnen ermee door. Nou is die brug tussen de Krim en het vasteland, die is half opgeblazen. En weet je wat er in het Terdee beweerd zal worden? Rusland heeft het gedaan. Nou, Steve de Bruin, de hel is je deel hoor. Ook ten aanzien van dat soort leugens. Dat komt er bij God niet doorheen. Als je maar in het horizontale liegt, er zal geen leugenaar het koninkrijk Gods beërven. En als die dominees zich daarvan niet hebben vrijgemaakt, dat moet publiek, dan zal God dat bloed van hun hand eisen. Ze komen er bij God niet door. Anders is Gods woord niet waar. Anders kun je Gods woord wel overboord werpen. Maar God zal het bloed van je hand eisen. Al ben je daar maar een neutralist in geweest. Zogenaamd. Maar geen mens is neutraal. Je staat aan de zijde van de duivel of je staat aan de zijde Gods. Nou, Poetin heeft nog letterlijk gezegd, ook God is aan onze kant. Hoor. Want het Westen, dat is allemaal Sodom en Gomorra. Hij heeft nog gelijk ook. Hij heeft nog gelijk ook. Er wordt nog gepreekt, het woord gaat nog uit. Hoewel zeer op zeer veel plaatsen in vervalsende vorm. Ik hoor dat hier ook in Amerika is bijna allemaal Arminianisme. Bijna allemaal Arminianisme. Je vraagt je eigenlijk wel eens af, is daar nog wel de gemeente des Heren? En ik vraag dat ook mijn eigen af. In Nederland, is daar nog wel een gemeente des Heren? Al die kerken die hebben God verworpen, dat zijn allemaal valse kerken. Net als Rome, precies hetzelfde. Net als Rome, allemaal door God verworpen, want je komt er bij God niet doorheen met die valse handreikingen. Spurgeon deed afstand, die ging uit dat die Baptist Union, want hij zegt, dit is van God vervloekt. Omdat die Spurgeon een wedergeboren gebed had. Dat hebben ze in onze dagen niet meer. Want anders zou die uittreding precies niet nieuwe kerken stichten. Nou, nou. Maar gaat uit van haar, mijn volk. Dat lappen ze allemaal aan de laars. Want ze zijn allemaal getrouwd met de mammel. Met traktement. Met een goede oude dag. En dan breekt de eeuwigheid aan. En hij sloeg zijn oog op in de eeuwige pijn. Waar wening is en knessing de tanden. Maar die arme Lazarus, die sloeg zijn ogen op in de eeuwige heerlijkheid. Vanuit de schoot van Abraham. Want God had hem dat bereid. Van eeuwigheid. Ja, Luther zegt, kan ik het helpen dat ik geloof? Dat is nou het eeuwige wonder. Bij God uitverkoren en dierbaar. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Amen. Heere, hoe mocht gij ons er toch werkelijk toe voor en toebereiden. Voor die eeuwigheid die aanstaande is, vliegt de toekomende toorn. Tot ons allen nog toegeroepen, als wij nog wandelaars zijn op die brede weg des verderfs, vliegt de toekomende toorn. Dat u aanroepen vanwege de helse nood waarin we verkeren, ook al voelen we het niet, al zien we het niet, uw woord verkondigt het ons. Dat er ook verhoringen zou mogen zijn. En zoals de Heer Jezus, die melaatse die hem achterna riepen, verhoord heeft op hun smeekbeden. Verheerlijk uw naam en kracht, breidt uw koninkrijk nog uit. Wees met ons, niet alleen deze dag, maar alle dagen ons levens, om Jezus wil op aan. We moeten nog zingen van 7 en 8 van Psalm 91. Terwijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen hebben. Ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. Daar heb ik het lot van de arme Lazarus. En het 8e vers, hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. En ik gestadig bij hem zijn in al zijn ongenuchten. Wat er verder volgt, 7, 8 op Psalm 91.
Thank you.
met biddende harten de zegen des Heren die hem in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.